Goedenavond, gemeente. Op deze zondag heet ik u namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Zonneberg zal voorgaan. De netto opbrengst van de gisteren gehouden rommelmarkt is 10.000 euro en we zijn zeer dankbaar voor dit mooie resultaat. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst. En we willen ons nu voorbereiden op deze dienst door samen te zingen van Psalm 81, vers 8. Ik nam te Meriba proef van uw vertrouwen. In vers 9, hoor mij, zei ik toen onder uw betuigen. En ook vers 10, eert geen uitlands God, wacht u voor uw zielen. We zingen Psalm 81, vers 8, 9 en 10.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen, en wel van Psalm 61, de versen 3, 4 en 7. Ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. Het vierde, want uw goedheid die we loven, heeft van boven mijn gelofte en bee gehoord. En ook vers 7. Ik zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen, loven uw majesteit. 3, 4 en 7 van Psalm 61. Op toonhoogte 279 gaan we zingen naar de 12 artikelen. Majesteit, groot is zijn majesteit. 279 uit op toonhoogte. Maar we beleiden u eerst in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, u regeert. Dat waren de laatste woorden van ons zingen zojuist. U regeert, u bent koning. Wat is dat geweldig om te belijden, om te beseffen. En om daar elke dag weer opnieuw mee onderweg te zijn. Niet wij regeren, niet wij maken de dienst wel even uit. U regeert. Heere God, maak van ons elke dag weer onderdanen. Niet dat we er danig onder zitten, maar u aanbidden, u kennen, u groot maken, u loven. En eerlijk gezegd schort daar vaak heel wat aan. En komen we er soms maar nauwelijks aan toe. En dat maakt het wonder eigenlijk alleen nog maar des te groter, dat we onder het geklank van uw koninklijk woord mogen zitten, ook vanavond weer, hier in de kerk en thuis bij de kerkradio. En daarom bidden we van u, kom over en help ons om te luisteren, om te lezen, om te spreken, om te zingen, om orgel te spelen, om u te bedoelen. En dat nu niet alleen gedurende het enkel uur op de zondag, maar morgen weer opnieuw. 24 uur dag en nacht, 7 dagen in de week, nooit niet. Want uw heerschappij, uw regering, verduurt zelfs de eeuwigheid. Het gaat maar door. En dan kunnen wij maar niet ook doorgaan op onze golflengte, op onze hoogte. Neem ons dan bij de hand, o God, door uw woord en door uw geest en leid ons achter u aan, heel dicht bij u, bouwend en vertrouwend op u. Heere, laat ook vanavond weer uw woord voor ons een open boek zijn, dat ons aanspreekt, dat ons bij de les houdt, de les van uw koninkrijk. Laat uw woord een open boek zijn, niet alleen met letters zwart op wit, maar dat ze ook leven in ons leven. En dat ze ons leven levend houden en tot leven wekken. Heere God, laat ook deze dienst daartoe mogen bijdragen. En wil ons daarin nabij zijn. Zonder u kunnen we niet. Hoor ons, o God, enkel uit genade. Nergens om dan om het werk van de Heer Jezus Christus. Dat geldt voor u en dat is ook genoeg. Amen. Wij willen met elkaar lezen 1 Korinthe 3. Vorige week hebben we daar een klein stukje van gelezen. Nu lezen we het hele hoofdstuk. 1 Korinthe 3. En in de eerste Korinthebrief, het derde hoofdstuk, daar schrijft de apostel Paulus ons. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Want als iemand zegt, ik ben van Paulus en een ander, ik ben van Apollos, bent u dan niet vleeselijk? Wie is Paulus dan? En wie is Apollos? Anders dan dienaren door wie u tot geloof gekomen bent en dat zoals de Heere aan een ieder van hen gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus is dan nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet zijn één, maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronden richt, God zal hem te gronden richten. Want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u. Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven, hij vangt de wijzen in hun sluwheid. En opnieuw, de Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat ze zinloos zijn. Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij de wereld, het zij het leven, het zij de dood, het zij tegenwoordige dingen, het zij toekomstige dingen. Alles is van u. U echter bent van Christus. En Christus is van God. Tot zover onze schriftlezing uit 1 Korinthe 3. Wij willen met elkaar stilstaan bij het gemeente zijn. En dat in het bijzonder aan de hand van 1 Korinthe 3, vers 4 en vers 23. Waar wij lezen, want als iemand zegt ik ben van Paulus en een ander ik ben van Apollos, bent u dan niet vleeselijk? En dan 23, u echter bent van Christus en Christus is van God. Voor we dit met elkaar overdenken, zingen we eerst nog, en wel van Psalm 26, de verzen 1, 2 en 8. O Heer, doe gij mij recht, ik wandel als uw knecht, beproef vrij van omhoog mijn hart. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. 1, 2 en 8 van Psalm 26. Gemeente des Heren, vorige week zondagmorgen, hebben we ons bezig gehouden met Genesis 11. Wie weet dat u dat nog weet, voor zover u er was. Toen ging het over de torenbouw van Babel. En een aantal dwaze bouwers wilden daar een toren bouwen tot en met in de hemel. En dat dat niet gelukt is, en dat dat ook niet gaat, maar door God zelf werd verstrooid, dat zorgde ervoor dat er iets gebeurde waar men niet rekening mee had gehouden. Verstoring en verstrooiing. Ik zei net al, we hebben toen een gedeelte gelezen van 1 Korinthe 3 als schriftlezing bij Genesis 11. En vanavond dus het hele hoofdstuk. Waarom? Nou, omdat het daar gaat over bouwen. Geen toren van Babel, maar over het gemeente zijn en het bouwen en gebouwd worden in de gemeente. En dan tref je in dat 1 Korinthe 3 een aantal facetten aan die de apostel Paulus ons doorgeeft om ermee aan het werk te gaan. Paulus die zet daar de gemeente van Korinthe neer als een gemeente, ja, eigenlijk in de kinderschoenen. Dat kan, blijkbaar, toen. Kan nu ook nog, net zo goed. En dan hoeven we niet eens per se naar de zendingsvelden toe. Paulus die schrijft, ik kon tegen u niet spreken als tegen mensen die totaal zijn ingevoerd in de geheimen van de weg en van het werk van de Heer Jezus Christus. Maar, zegt hij, ik moest tot jullie spreken als tot mensen die vleeselijk zijn. Wat dat betekent? Het verschil dat Paulus aangeeft, dan bedoelt hij aan de ene kant met geestelijk degene die zich door de geest van God laten regeren, laten leiden. Dat leeft dan in je denken, in je doen, in je willen, in je kunnen, in je laten. Alles vanuit God. Vanuit zijn woord. En vleeselijk, hè, dus niet geestelijk, maar vleeselijk, dan heb je weliswaar de geest ontvangen, maar je aanvaardt de leiding van de geest niet in je leven. Je geeft je niet over aan die God van het woord en aan het woord van God. Dat is vleeselijk. Die houdt het bij zijn eigen ik, bij zijn eigen vlees, bij hoe hij het zelf denkt en goed dunkt en vindt. Paulus schrijft deze mensen niet af, maar hij schrijft ze aan, jawel. Als jonge kinderen in Christus worden ze genoemd. Weliswaar met hem verbonden, maar verder moeten ze nog veel leren. Onmondig eigenlijk. Nog zo graag hun eigen gang gaand. Juist dat niet, of te weinig gaan in de weg van Pinksteren. Je laten leiden door die andere trooster. Niet vragend naar de bekende weg. Nou, en dat wordt dan aangegeven als een oorzaak van de vele verdeeldheid die er is daar in de gemeente van Korinthe. En blijkbaar, dat schrijft Paulus daar ook met zoveel woorden, bindt men zich graag aan bepaalde figuren, aan bepaalde voorgangers. Ik ben van Paulus. Oh, wacht even. Ik ben van Apollos. Of nog iemand anders. Hè? Je denkt met die mensen wel te kunnen leven. Je denkt met die mensen en hun mening wel uit de voeten te kunnen. En je staande te kunnen houden. En de rest, ach, die kan gestolen worden. Of die hangt er maar bij. Maar zo werkt het wel natuurlijk, hè. Wij roepen dat niet gauw, ik ben van Paulus en ik ben van Apollos. Maar wij hebben wel zo onze eigen ik ben. Van die of van genen. En wat mensen die gaan er vandoor vandaag de dag met bepaalde ideeën, dat is het een en het al. Met bepaalde mensen lopen ze weg, met bepaalde diensten. Maar waar gaat het nou om? En daar wil Paulus de mensen in Korinthe op wijzen en ons vanavond net zo goed. Gaat het er nou om of jij van Paulus bent, of van Apollos, of van Kefas, dat kan ook nog. Dus Petrus, een andere benaming voor hem. Van wie ben je eigenlijk? En wat ben je voor? Elk wat wils. Ja, dat is wel de wereld van vandaag de dag. Maar daarom is het hierin wat we lazen ook best bemoedigend en tegelijkertijd ook plaatsbepalend, mijn plaats bepalend, wanneer dit hoofdstuk eindigt met dat slotvers wat we ook lazen. Ho even, u bent niet van Paulus, Kefas of Apollos, u bent van Christus en Christus is van God. Met andere woorden, daar sta je. Daar sta je. En dan kun je natuurlijk afvragen, sta ik gesteld? Sta ik inderdaad daar? Paulus houdt er niet van dat mensen roemen in mensen. Ook niet in een Paulus, ook niet in een Apollos of wie of wat dan ook. Echt niet. Je bent van Christus. En Christus is van God. Zo zeggen we dat vandaag, hè? Ik zeg het ook maar zo. Ik denk dat Paulus daar een punt maakt. En tegelijkertijd met dat hij dat punt maakt, ook iets heel gevoeligs aanraakt en aanroert. Door dat zomaar te schrijven en te zeggen in die gemeente van Korinthe, maar ook onder ons. U bent van Christus. Kijk, en ben je je dat niet bewust, dan ga je aan het dolen en dan ga je aan het dwalen, her en der. En je pikt hier een graantje mee, je wil daar eens wat eten, maar ondertussen word je niet gebouwd. Ondertussen word je niet gebouwd. Alleen van lekkere hapjes en van een snelle hap zo links en rechts. Ja, daar groei je misschien wel van. Maar wel op een ongezonde manier. De verkeerde kant op. Niet naar God toe. En daarom is het zo belangrijk. En daarom schrijft Paulus dat hier ook aan die christelijke gemeente van Korinthe. Dat de gemeente waar je bij hoort, hoe wordt die gebouwd? Door met elkaar gezamenlijk te beseffen van Christus te zijn. We zijn niet van onszelf of van wie dan ook maar. En natuurlijk, mensen kunnen heel veel te zeggen hebben. En mensen kunnen veel gezegd hebben. En Paulus die gebruikt dan het voorbeeld uit de landbouw. Natuurlijk is Paulus bezig geweest daar in en voor die gemeente. Hij heeft geplant. En Apollos die heeft met de tuinslang rondgelopen of met de gieter. Die heeft begoten. Natuurlijk, die mensen hebben hun werk mogen doen, al dienend in Jezus' naam. Maar God heeft uiteindelijk laten groeien. Niet de planter, Paulus, niet de gieter, Apollos is iets of iemand, maar God. Hij laat groeien. Alles. En vandaar ook dat Paulus even voortborduurt op dat beeld en zegt, je bent Gods akker. En dat is maar laag bij de grond natuurlijk, als hij dat zegt, je bent Gods akker. Dan moet je bukken om de grond te raken en in de grond te werken. En daarom laat dit beeld overvloeien in een ander beeld. Je bent ook Gods bouwwerk. En dat kenmerkt dan, want dat ziet meer op groei. Groeien. Maar ook tegelijkertijd blijft staan het van God zijn. Het afhankelijk van God zijn. Hij is het die zorgt voor de groei en de bloei. Weer tenminste gebouwd worden. opgebouwd worden. Niet wat Jan en alle man allemaal roept of schreeuwt of aantrekkelijk maakt. He, als je afgaat op ons planten en ons gieten en besproeien, ja, dan moet je er elke keer weer een schepje bovenop doen, want dan moet het steeds mooier en steeds groter en steeds fraaier en aantrekkelijker. En het gevaar is zo groot dat je de grond waarin je groeit in de diepte ontgroeit. Of gewoon in het geestelijke, het gevaar met allerlei groei en bloei en fraai en mooi is dat je het fundament, dat je de Bijbel als boodschap van God aan ons zo gemakkelijk tot een gesloten boek verklaart. Want we zeiden het vanmorgen ook al, dat is moeilijk en dat is saai. En dat hebben we nu wel gehad, die kennen we onderhand wel. Maar wat Paulus nou hier benadrukt, hè, dat is heel sterk. Niet om die gemeente neer te zetten van, ach, kleintjes als jullie zijn, kinderen in de kinderschoen. Nee, nee, hij benadrukt dat we er niet zijn nog. Dat we nog steeds onderweg zijn, dat we nog steeds groeiende zijn. Als gemeente sta je voortdurend in de stijgers. Niet om te stijgeren, maar om gebouwd te worden. Misschien hebben jullie wel eens iets gezien van die kathedraal in Barcelona. Sagrada Familia. Daar zijn ze al tijden en tijden aan het bouwen. En dat blijft maar doorgaan. Hij blijft onaf. Ja, en als je dat beeld even voor je neemt en bedenkt, dan houd je dat, als het goed is, wel heel dicht bij de architect, hè? En bij de bouwtekening, bij het bestek, bij de beschrijving, bij de Bijbel. Wil je echt gebouwd worden, houd het je heel dicht bij de Bijbel. Het valt op dat die gelijkenis, die vergelijking uit de bouw en die vergelijking uit de akkerbouw hier in 1 Korinthe 3, die lopen wat door elkaar heen hier. Paulus wisselt ze wat af. Maar dan ineens maakt hij wel weer de sprong nadat dat bouwwerk uitgroeit tot een tempel. Paulus die spreekt over het fundament dat hij heeft mogen leggen. Hij heeft het niet uitgevonden. Hij heeft het mogen leggen. Ik vind het wel mooi. Als ik het dorp uitrij, dan kom je daar op de hoek bij de brandweerkazerne. En daar zijn ze het nieuwe kerkgebouw voor de gereformeerde gemeente in Nederland aan het bouwen. Maar we hebben het misschien wel gezien. Hoe ze moesten pompen om niet te verdrinken in het grondwater, om de boel droog te leggen. Wilde het fundament en de heipalen goed de grond ingeboord kunnen worden. En je ziet het nu groeien op dat fundament. Stukje bij beetje, steeds hoger. En van het fundament zie je heel weinig, zie je niks meer. Maar het bepaalt wel het vervolg wat er opgebouwd wordt. Ik hoop dat zij, en ik hoop dat wij, dat steeds weer voor ogen houden. Fundament. Paulus loopt hier dan niet met de borst vooruit van, nou, ik heb het fundament gelegd en dit ben ik nou. Hij stelt zich niet als belangrijk figuur tegenover al die anderen die niks voorstellen. Hij loopt niet met de borst vooruit, maar meldt, ik heb de grond mogen leggen. Ik heb een fundament mogen aandragen. Wat Paulus eigenlijk in feite zelf ook heeft ontvangen. Want u weet net zo goed als ik hoe hij er tegen gestreden en gevochten heeft. Tegen al die Christusmensen. En die Christusmannetjes en vrouwtjes. Die moesten uitgeroeid worden. Totdat Paulus om moest. En op de knieën voor de Heer Jezus Christus. Dat fundament is door hem gelegd. Wonderlijk, hè? Hoe God mensenlevens kan veranderen door ze als het ware te arresteren en te bekeren, om te zetten, in zijn dienst te nemen. Nou, en op dat fundament, zegt Paulus, moet worden voortgebouwd. En dan kunnen we nog even, hoor, Al 2000 jaar tot aan de komst van Christus. Een fundament is goed, belangrijk, onmisbaar. Het is wel het begin, maar ook slechts een begin. Je hebt heel veel christenen, hè, die weten van, maar ze blijven ook maar staan bij de belijdenis van Jezus Christus. En die gekruisigd en begraven en weer opgestaan en ten hemel gevaren. En that's it. Ja, maar dat is een fundament. Als je alleen maar een fundament ziet, kaal, en er wordt verder niet mee voortgewerkt en gewoekerd, dan blijft het een kale bedoeling. Hoe waar ook, hoor, dat fundament is een fundament. Maar als je er verder niks mee doet, is het niet functioneel. Als je de Heer Jezus Christus en die gekruisigd niet een plek geeft, de belangrijkste plek geeft in je bestaan, voor al je handel en wandel, dan kun je nog zo'n belijder zijn. Maar ondertussen. Daarom schrijft Paulus ook, het is zaak dat je erop bouwt. En je moet er ook op toezien hoe je daarop bouwt. Dat mag niet zomaar even in het wilde weg tussendoor gebeuren, nadat het mij goed dunkt. Het is verantwoordelijk werk, hoor, bouwen. Zeker op dat fundament. Het is gebonden aan wat God van ons vraagt. Aan wat God ons gebiedt. Het is heel goed mogelijk dat Paulus bij het schrijven van deze brief enorm ongerust is geweest over de manier waarop sommige mensen in Korinthe aan het bouwen waren. En daarom noemt hij ook heel dat rijtje van goud en zilver, edelstenen, hout, steen, stro. Ik dacht even van de week bij het maken van de preek, stel je voor, hè. Wij zijn Korinthe niet. Maar stel je voor dat Paulus nou gisteren even hier een rondje had kunnen lopen, hè, om de kerk. Rommelmarkt. Wat zou hij dan geschreven hebben in 1 Korinthe 3? Zou dat vallen onder goud en zilver? Of is dat hout en stro? Nou, daar hoef je niet van wakker te liggen. Maar als hij nou vanavond is zou komen, hè? En hij zou eens rondkijken hier en om de kerk. En eens vragen zo links en rechts. Waar bouw je op? Waar sta je op? Wat zou hij dan over ons schrijven in de trant van 1 Korinthe 3? Nou, weet Paulus ons niet te doorgronden, gelukkig niet. En we bouwen ook niet op Paulus. Maar gewoon even ter vergelijking. Hij heeft het fundament mogen leggen. Daar bouwen we op. En niemand kan een ander fundament leggen dan gelegd is. Het is uniek. Het is enig. Een ander komt er niet. Het is ook niet zo. Sommige christenen proberen dat wel eens, dat ze weer van vooraf aan moeten beginnen. Alsof wij het wiel, het fundament weer opnieuw moeten gaan uitvinden. Nee, het is gelegd. Het is gereed. Het is bestaand. Jezus Christus. Daarom zijn we ook gemeente van de Heer Jezus Christus. We weten toch wat hij gedaan heeft. Brengen we het er nou goed vanaf of slecht vanaf? Bouwen we voort of lopen we er met een grote boog omheen en breng je het er slecht van af? Vergis je niet, hoor. Bouwen buiten het fundament, dan ben je bezig met een bouwval. Vroeg of laat stort het in elkaar. Het houdt niet. Bouwen op het fundament, dat houdt wel. En dat is tot eer van dat fundament. Tot eer van Jezus Christus. We bouwen dus geen optrekjes ernaast. Of er half op en de andere helft ernaast. Het valt om. Dat kan niet. Dat red je niet. Dat is ook tot oneer. Dan lijk je veel meer op die bouwers van Babel. In eigen eer, in eigen oog het goed doend en groot, groter, grootst. Hoog, hoger, hoogst. En de vlag kan bijna uit. Ja, wacht even. Alle bouwwerk in de gemeente. Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om ons enthousiasme. Zoals bij de torenbouw van Babel. Kom aan, laten we. Het is wel belangrijk, enthousiasme. En dat je elkaar meeneemt. En enthousiasmeert. Maar niet het belangrijkste. En bij alle bouwwerk in de gemeente gaat het ook niet in de eerste plaats om de gezelligheid en dat we het knus hebben met elkaar. Dat is wel belangrijk hoor. Het is belangrijk dat er sfeer is en dat er omzien is naar elkaar en dat we meeleven met elkaar. En dat we weten van elkaars hoogtepunten en dieptepunten. Maar het gaat om Jezus Christus. Het gaat om het fundament. En daar ben je van, schrijft Paulus. U bent van Christus. Sommige mensen schrikken daarvan. Want ja, daar sta je dan. Jij bent van Christus. Je hoort bij Jezus, op hem gevestigd. En zeg maar eens dat niet waar is. Want dan schrik je je wel een ongeluk natuurlijk. Als je dat beweert, hè, dat niet waar is wat Paulus hier schrijft. Ben je dan inderdaad nog van Paulus? Ben je dan inderdaad nog van Apollos? Ben je dan inderdaad nog van Kefas? Ben je inderdaad dan nog van Jan, Piet of Klaas? Ben je dan... Ja, maar dat is geen leven. Dat is geen leven zoals God het bedoelt. En waarvoor hij zijn zoon heeft gegeven. Als ondergrond, als fundament. Weet je wat ik zo mooi vind? En we hebben dat net niet gelezen met Pinksteren. Toen ging het over Handelingen 2, bekende geschiedenis. Maar hoe dan het vervolg is, hè? Als het Pinksterfeest voorbij is en ja, bepaalde vuren zijn gedoofd, de vlammetjes op de hoofden van de discipelen. En dan gaat het gewone dagelijkse leven weer beginnen. En wat staat er dan geschreven aan het eind van het hoofdstuk? Dat het niet allemaal stopt, maar dat men volhardt in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het gemeente zijn, in het breken van het brood en in de gebeden. En allen die geloofden hadden alle dingen gemeenschappelijk en ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel samenkomen. En ze loofden God. En ze vonden genade bij het hele volk. En dagelijks werden er mensen toegevoegd tot de gemeente die zalig werden. Daar zie je dat proces. Op grond van het werk van de Heer Jezus Christus, op grond van de uitstorting van de Heilige Geest, die op Christus wijst en naar Christus heen leidt, wordt voortgebouwd. Er vindt een groei en bloei plaats. Zonder dat die mensen zich op de borst kloppen en zeggen, kijk mij nou, zie nou eens op ons. En natuurlijk hoor, als je Handelingen verder doorleest, dan brokkelt er ook wel weer eens wat af. Hè? Want er worden wat een bouwmaterialen genoemd hier. Ik somde ze zo net al even op. Goud en zilver en edelstenen, hout en hooi of stro. Maar er wordt gebouwd. Wat we nou na Pinksteren, en we leven nog steeds na Pinksteren, van de Geest zien en van de Geest horen, is werk in uitvoering. Het is nog niet klaar. Het gaat nog steeds door. En kerk betekent, zoals je weet, wat van Christus is, wat bij de Here hoort. Werk in uitvoering, kerk in uitvoering. Ik gebruikte in het kerkblad dat gekke woord, kwerk. De gemeente in beweging, in woord en in daad. Mag dat naar buiten toe worden getoond, opdat ook anderen vragen gaan stellen, jaloers worden. En als je daar niet aan wilt, hè, en als dat ook niet aan mij te zien of te horen is, Sta je dan de geest misschien niet een heel beetje tegen? Ben je dan geestelijk of ben je dan vleeselijk? Leef je dan wel werkelijk gefundeerd op dat ene fundament? Echt niet, hoor. Sinds Pinksteren, Handelingen 2, zijn de mensen echt geen bijzondere mensen geworden. Bijzonder braaf, of bijzonder goed, of bijzonder vroom, of bijzonder rijk, of bijzonder krachtig. Nee, we en ze bleven allemaal maar gewone huistuin- en keukengelovigen. Hout, stro, hooi, goud, zilveren bouwmaterialen. Alleen, en dat is het bijzondere, met alles wat we zijn of wat we niet zijn. Vroeger was dat gezegde dat als je voor een dubbeltje geboren wordt, word je nooit een kwartje of zo. Die munten hebben we trouwens helemaal niet meer. Maar goed, daar zit ook iets in van hout, hooi, goud, zilver, rangen en standen. Doet er niet toe, zegt Paulus. Het gaat erom dat je van Christus bent. Dat is het wat u, wat jou, wat mij bijzonder maakt. Wat ons apart zet, heilig doet zijn. En dan zijn het, om zo te zeggen, de doorboorde handen van de Heer Jezus Christus die ons omgeven, die ons beschermen. Je kan het ook nog anders zeggen, aan ons zit het bloed van de Heer Jezus Christus. Toch? Na die vreselijke moorden die aan het begin van de week ontdekt zijn in Spanje, waren er sporen van allerlei gruwelijke en gewelddadige mishandelingen op de lichamen die gevonden werden. Alleen in het huis waar dat gebeurd was, waren al die sporen keurig netjes weggewerkt. Er was niks meer van te zien. Geen spatje bloed. Nergens iets meer te herkennen, dacht men. En toch las ik, toch wist de Spaanse recherche met een heel speciale vloeistof al die weggepoetste bloedsporen weer aan het daglicht te brengen, zichtbaar te krijgen. Mag je vergeten? In dit gedeelte, in de eerste Korinthebrief, noemt Paulus ons, weet je niet dat je een tempel van de geest bent? En dat doet hij niet voor niks, want in de tempel vloeide ook bloed. In het Oude Testament stroomde dat er in overvloed. Maar wanneer je als gemeente ook een tempel van de geest wordt genoemd, dan kan het niet anders of dat begint bij het bloed van de Heere Jezus Christus, wat hij heeft gestort. En dat valt niet te ontkennen, dat valt niet weg te poetsen, met welke middelen dan ook. Heerlijk. Op grond van dat bloed en dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus kon de geest komen. Machtig, het bloed van de Heer Jezus Christus, dat ging voorop. Dat baande de weg, dat maakte plaats voor de geest die het uit Christus neemt en het ons verkondigt. Zou we kunnen zeggen, eerst Golgotha en daarna Pinksteren. Eerst het bloed van Jezus Christus en daarna de Heilige Geest die er telkens weer de vinger bij legt bij dat fundament. En dan slaan wij ons niet op de borst en dan zeggen wij niet, wij zijn mensen van de Heilige Geest. Nee, wij zijn van Christus. En zo verbonden met God, want Christus is van God. Zo blijf je wel bij de les, hè? Zo blijf je wel kerk in uitvoering bouwend. En dat gaat in prediking, en dat gaat in pastoraat, en dat gaat bij de catechisatie, en bij het kringwerk, en bij de verenigingen, en dat gaat in het diaconaat, en dat gaat bij de evangelisatie, en bij het zendingswerk bouwen. Op dat ene, zelfde fundament. En daarom tot eer van God in Christus Jezus. Want wij roemen niet in mensen. Het is wel opmerkelijk te noemen dat dat beeld van dat bouwen bij herhaling terugkomt in de Bijbel. Het is niet nieuw eigenlijk wat Paulus hier aanroert en aandraagt. Psalm 127, vorige week ook gezongen. Als de Heere God het huis niet bouwt, ja, dan bouwen de bouwlieden tevergeefs. En Petrus, laat je invoegen in die muur van levende stenen, in dat geestelijke gebouw. Ik weet ook wel, in deze tijd van crisis blijken mensen soms hele handige klussers te zijn. Je kunt ineens een heleboel zelf. En je doet het ook zelf. Zelfs mensen met twee linkerhanden die schijnen een badkamer te kunnen betegelen of een keuken te kunnen verbouwen. En met het juiste materiaal kom je inderdaad ook al een heel eind. Maar als nou de vraag wordt gesteld, hè, wat voor gebouw ben je? Bent u? Ben ik? Ben je dan zo'n woning voor God en van God en gefundeerd op Jezus Christus, waarbij God inderdaad door zijn woord en geest in je wil wonen, in je wil werken, in je wil huizen, elke dag bij je wil zijn. Zo ook dat je op grond, heel letterlijk op grond, fundamentele keuzes maakt. En dat elk moment weer opnieuw, bij de vreugdes die je beleeft, bij de spanningen die je doormaakt, bij de zorgen die je kent, bij de vragen die je hebt, bij de angsten die je soms kunnen teisteren. Ga wat dat betreft alsjeblieft niet aan het klussen. In Jezus' naam niet. Maar laat op alle bouwmaterialen die je gebruikt en hanteert en in de mond neemt, laat er om zo te zeggen steeds weer het goede merk op staan. Jezus. Dan heb je er op de lange duur ook nog wat aan. En vraag daarom ook telkens maar bij dat bouwen en gebouwd worden hulp, kracht, sterkte. Steeds weer opnieuw. Maar dan wel op het goede adres, hè? Want u bent van Christus. En Christus is van God. Daarom vraag ik naar de Heer en zijn sterkte. Naar Hem die al mijn, uw, jouw heil bewerkte. Dat is fundamenteel. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 105. Het eerste, het derde en het 24ste vers. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. Vraagt naar de Heer en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. En ook het laatste, die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. 1, 3 en 24 van Psalm 105. gaan nu samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, wanneer wij de berichten beluisteren en bezien die in het nieuws tot ons komen, dan is het niet best in de bouw. En vallen daar ontslagen. Als we het nieuws mogen volgen en moeten geloven, dan is er ook heel veel te doen in de bouw op de manier waarop Paulus het beschrijft in 1 Korinthe 3. Met name ook in ons land kunnen we ook goed spreken van crisis als het dat aangaat. Toch, Heere, mag dit ons bemoedigen. Dat ene fundament weet niet van wijken of wankelen. Dat wordt ons gewezen en aangewezen. En we zijn gestempeld. Juist ook door dat laatste vers van 1 Korinthe 3. U bent van Christus en niet van een ander. En als het anders is, dan klopt het niet. Heere God, bewaar ons ervoor dat we stenen zouden zijn die weggeworpen moeten worden. Onbruikbaar. En daarom bidden we van u. Breng ons terug. En houd ons bij dat ene fundament. En werk met uw woord en met uw geest in ons leven, in ons hart, in ons denken, in ons zeggen en zwijgen, in ons doen en laten. Zo dat het kan bestaan voor u. En dat we geen flauwe beleiders zijn die weliswaar weten van de waarheid, maar er verder niet mee uit de voeten kunnen of willen. Of die zich misschien wel het evangelie van de Heer Jezus Christus schamen. Maar dat we het juist beamen. En er vooruit komen. We bidden u daarom voor ons. Hier in Ochten. Voor het kerk zijn. In Nederland. En in Europa. Maar ook op al die andere continenten waar mensen leven, wonen, geloven. Dat ene zelfde fundament en die het veel en veel moeilijker hebben dan wij. Die ervoor moeten vechten. Of ondergronds gaan. Die erom moeten lijden. Heere, houd hen vast. Als ook ons. We bidden u, doe ons allen strijden in de goede strijd van het geloof. Gaan en staan op dat ene fundament. En bouw ons zo tot eer en heerlijkheid van uw naam. Bewaar ons voor verbrokkeling en voor afbrokkelen. Wilt u steeds weer invoegen in dat geestelijke huis, uw naam ter eer. Heere God, laten we ook zo in de gemeente bouwend bezig mogen zijn. En ook al is het winterwerk alweer achter de rug, en lijkt het erop alsof we in de zomer op onze lauweren kunnen gaan rusten, toch is dat niet waar. Laat het een ideale tijd zijn om bij te tanken, bij te lezen, bij te blijven, bij de lessen van uw koninkrijk. En zo toegerust te zijn, van dag tot dag, van stap tot stap. Bewaar zo en vermeerder uw kerk over het hele rond van de aarde. En laat uw glorie zien, Heere God. Zo dat eenmaal alle knie zich buigt en alle tong belijdt tot eer van u, de Vader. Heere God, we bidden u voor onze gaven die we mogen geven in de dienst der offeranden. Het is een kwestie van doorgeven, geven van wat we ontvingen. Ook voor de Stichting Hulpdienst Ochten Eldik. Wees met alle mensen die daarin werkzaam zijn. Bij alle aanvragen die er komen. Bij de vragen die er soms reizen. Geef uitkomst en inzicht. En wil ook daar de tegenwoordigheid van uw geest laten werken tot eer van u. We bidden u voor het werk van de vakantie Bijbelweek. Wat ook met de wijk dichter op ons aankomt. Geef, Heere God, dat allen die daarin doende zijn, ook opbouwend bezig mogen zijn naar de jongeren, de kinderen toe, die zullen komen Opdat ook zij, gewezen op dat ene fundament, als kleine steentjes grote dingen mogen doen. Uw naam ter eer en goed spreken van de Heer Jezus Christus. Laat zo uw woord zijn loop hebben onder ons, maar ook wereldwijd. En laat zo er gehoor gevonden worden, ondanks alle tegenstand en tegenslagen. Dat niet uw tegenstander overwint, maar u bent overwinnaar. En in u zijn wij meer dan dat. Ga met ons ook deze week weer in. U weet wat er in onze agenda staat. En wij weten niet wat daarvan ten uitvoer gelegd kan worden. We schrijven telkens weer zo de Heere wil en wij leven. Maar leidt u ons, dan is het goed. En wees ons nabij als een gids en goede herder. En hoor ons enkel om uzelfs wil. Op grond van de weg en het werk van Jezus Christus. Dat zo fundamenteel is uit genade. Amen. Wij mogen onze liefdegave geven voor de Stichting Hulpdienst Ochte Eldik. In de tweede rondgang voor het werk van de kerkrentmeesters. En in de derde rondgang voor het bijstand in het pastoraat. De Heere zegene u en uw gave. Daarna willen we zingen van op toonhoogte 151. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Op toonhoogte 151. Ga daar nu heen, bouwend voorwaarts, onder de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.